Korinthe 5. Ja. 2 Korinthe 5, vers 18 en 19. We gaan het over de verzoening hebben. Een heel belangrijk onderwerp, want daar is ook heel veel misverstand over. Verkeerde uitleggingen en leringen over. En wij gaan dat vandaag even zien wat het nou precies is. 2 Korinthe 5, vers 18 en 19. En vers 17 hebben we vorige week gezien. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Verzoening. Ja, wat is verzoening? Nou, er zijn mensen die leren de alverzoening. Dat betekent dat iedereen die verzoend is, iedereen is verzoend en daardoor is hij ook gered. Maar verzoening is nog geen behoudenis. Verzoening is geen redding. En dat gaan we zien. Dat ontstaat als je eenmaal hebt laten verzoening. Daar gaan we het om. En dat wordt dus geleerd dat verzoening betekent je bent gered, je bent behouden. Maar wat is redding? Dat betekent als wij gered zijn, zijn we gerechtvaardigd. Ja? En dat staat hier niet. Als God zou bedoelen, dan ben je gerechtvaardigd. Dan zou het er staan. Maar er staat hier verzoening. En verzoening komt altijd na verwerping. Komt altijd na vijandschap. Als er geen vijandschap is, hoef je ook niet te laten verzoenen. Toch? Het woordje zoenen zit er ook in, ja? Nou ja, je hebt natuurlijk de Judaskus. Dat is niet die zoen die we bedoelen, ja? Maar juist die na vijandschap, dat het weer goed gemaakt is. Maar dat is verzoening. En dat komt altijd na de verwerping. Nou, ik heb helaas het bord niet staan. Maar we komen in de Bijbel 4 keer een verzoening tegen. Namelijk de verzoening van de wereld. We hebben de persoonlijke verzoening. We hebben verzoening tussen Jood en Heiden. En we hebben de verzoening van alle dingen. Nou, dat wil ik even met jullie vandaag gaan bekijken. Als wij lezen in vers 19 en vers 18. Al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Hier zie je de persoonlijke verzoening. En in vers 19, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. Zie het? En daar beginnen we mee. Want dat is, als dat niet gebeurd is, dan kunnen de mensen ook daarna niet persoonlijk verzoend worden. Hij heeft eerst de wereld met zichzelf verzoend. Dat heeft te maken met een nieuwe bedeling. Dat heeft te maken met een verandering van status. Voordat jij jezelf persoonlijk kan laten verzoenen. Dat wil zeggen, waarom zeg ik dat? Wat bedoel ik daarmee? Dan moeten we er terug naar Romeinen 11. Dat heeft te maken, ik zei het al, verzoening komt na verwerping. Na vijandschap. Ja? Nou, in Romeinen 11, vers 11, als Paulus daar zegt, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Ze zijn gestruikeld, niet opdat zij vallen zouden, maar ze zijn wel gevallen. Ja? En de val, we weten dat is niet bij het kruis, hè, dat is de struikeling, daarom werd ook Israël bekering aangeboden. Maar Israël, als geheel, het volk Israël, heeft het niet aangenomen en is gevallen bij de steniging van Stefanus. En zodoende is de zaligheid naar de heidenen gegaan. Is niet meer bij Israël, de zaligheid is niet meer uit Israël, uit de Joden. Dus in vers 12, indien hun val de rijkdom is de wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Hun val, hun vermindering. We weten, in het boek Handelingen gaat over de vermindering ook. De val en de vermindering. En dat is voor ons de rijkdom van de heidenen. En hoeveel te meer hun volheid. Ja, later, als deze bedeling voorbij is, dan komt ook Israël weer aan de beurt en zijn hun volheid als ze in het koninkrijk zitten. Ja? Zal ook een zegen zijn voor de wereld dan. Want ik spreek tot uw heidenen, voor zoveel ik de heidene apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Zie je, het is niet met het hele volk, maar enigen uit hen. Dat geeft wel duidelijk aan, dat heeft te maken met de val van het volk Israël. Want het hele volk moet natuurlijk bekeerd zijn om het koninkrijk heen te gaan. Maar nu lezen we over individuen. Want indien hun verwerping, daar heb je het. Verzoening komt na verwerping. Indien hun verwerping, de verzoening is de wereld. Wat zal de aanneming anders zijn dan het leven uit de doden? Je ziet hier is een verandering. Een verandering van bedeling. Omdat Israël is gevallen. Ze zijn verworpen. Kijk, ze zijn niet verstoten door God. Ik las gisteren nog een stukje. Het Vaticaan heeft een of andere vergadering. Ik weet niet precies meer waar. En die hebben gewoon gezegd, Israël, er is geen toekomst voor het volk Israël meer. Zij hebben ons de vervangingstheologie. Leeft daar, is daar gewoon een deel van hun leer. Israël, zij hebben het ook allemaal gekopieerd. De priester, noem het allemaal maar op, tabernakel in de kerk. Dus voor Israël is er helemaal niks meer hierna. Maar dat komt, dat klopt niet. Maar we zien hier, hun verwerping is de verzoening van de wereld. Als je de woord niet recht snijdt, dan ga je het ook niet begrijpen. Ze zijn verworpen, maar het is tijdelijk. Ja? Totdat de volheid der heidenen ingegaan zal zijn, is het volk Israël blind. Maar hun verwerping is de verzoening van de wereld. Hoe heeft God nou de wereld zich met zichzelf kunnen verzoenen? Dat komt pas nadat Israël natuurlijk verworpen is geweest. Dus ook in de positie van vijandschap is geplaatst. Dan kan je pas verzoenen. Daar met Israël spreken we ook altijd over bekering. We hebben het net over bekering gehad. Maar heel duidelijk in het licht van de leer met het volk Israël. Zij waren het volk van God. Ze waren afgevallen en ze moesten zich bekeren. Ja? Maar nu spreken we ook voor de Jood. Dat hij moet zich ook laten verzoenen. Want zij zijn nu in dezelfde positie geplaatst als de heidenen. De heidenen waren bij Babel. Allah, dat hebben we net gelezen in Romein 1, aan zichzelf overgegeven. En nu, bij de val van Israël, heeft God, en dat lezen we in 11 vers, even verderop een stukje, vers 31. Alzo zijn ook deze nu, Israël, ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw heidenen barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. In ongeloof. Dat is gewoon hetzelfde. Paulus zei, ik ben het hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Nee, ik ben gehoorzaam geweest. Ik ben gelovig geweest. De heiden zijn in ongeloof besloten al reeds. Die hebben nooit, ook tijdens Israël bleven, altijd onderaan staan. God was met Israël bezig. Maar die zijn nu ook, zitten op dezelfde lijn als met Israël. Ook heeft hen allen, Jood en heiden, onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn, Jood en heiden. Dus iedereen zit nu in dezelfde positie. Ga met mij mee naar Efeze 2. Efeze 2, dus de verbonden die God heeft gesloten met Israël, met David, met Abraham, het koninkrijk, het land, het volk, dat is nu allemaal terzijde geschoven. Dat is nu allemaal niet in werking. En de positie van ons heidenen was sowieso al Efeze 2. Ja? Hij heeft ons medeleefd gemaakt. Wij waren dood door de misdaad en de zonde. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Enzovoort, enzovoort. Dus wij waren dood in de misdaden. Ja? En dat is iedereen. Dat was de positie sowieso al. Maar, kijk in vers 11... dan zien we ook nog dat de positie van de heiden, die was ook in dat opzicht ook dood. Want God was niet met de heiden, was met Israël bezig. Dus kijk in vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Blijf in de context. Dat is de situatie van de heiden. Ja? Ook ten tijde voor Paulus, toen Christus er was, toen de profeten er waren. Dat was de positie van de heiden. Er was verschil. Wij en zij was er, ja? Nou, en dan zien wij, nu, er is dus verschil in vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verder waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Dus de heidenen, hè, dit is, meer moet je in de context zien, de heidenen zijn nu niet meer ver weg, maar dichtbij. Zijn wij dichtbij? Ja, wij zitten in het lichaam van Christus. Ja. Maar de positie is, God heeft de wereld met zichzelf verzoend, er is een verandering van bedeling. Jood en heiden, de heiden is niet meer ver weg, is nu ook in ongehoorzaamheid besloten samen met de Jood, maar ze zijn wel dichtbij gemaakt, want God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Ja, dat wil zeggen, die verschillen zijn opgeheven en hij heeft ze, wat dat betreft, op één lijn gezet. Geen verschil meer. En dat komt nu, omdat Israël nu ook in dezelfde positie geplaatst is. En daarom kan hij zeggen, jullie waren eertijds verre heiden, maar nu zijn jullie dichtbij door het bloed van Christus geworden. Ja? Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheids als gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, en dan opdat hij die tweeën in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Dus hij is onze vrede. Ja, hij is de, Christus is de vrede voor iedereen in deze wereld. Wie hem maar aan wil nemen. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. In zijn Zoon Jezus Christus. Dus er is nu geen vijandschap van God naar de mens. De mens leeft zelf, wat hem betreft, wel zonder God. Maar van Gods kant uit heeft hij het met zichzelf verzoend. In een staat van vrede gebracht. Jood en heiden. En daarom, ze zijn nu dichtbij. Ja? En Christus is onze vrede. Wanneer heb je die vrede? Romeinen 5 vers 1 leert, wij hebben vrede met God. En dat is, dan ben je niet meer nabij, dan ben je in het lichaam van Christus. En dan hebben wij vrede met God, want dan hebben wij ons laten verzoenen. Dat is die persoonlijke verzoening. Ja? Dat is waar hij hier dus over spreekt. Goed, dan gaan we naar punt 2, dat is de persoonlijke verzoening. Nou, we zitten hier toch in Efeze, en dan zie je in vers 16, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. In vers 16 zie je, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen, zie je? Dus je hebt de verzoening met God. En dat is degene die zich heeft laten verzoenen. En dan zie je in vers daarna, of door het kruis de vijandschap daaraan gedood hebben. Dus die vijandschap is weg, de wet is weg, het verschil is weg. En nu, niemand is meer een vijand van God. Als hij zich heeft laten, dat is hij sowieso niet. Maar als hij zich niet laat verzoenen, ja, dan blijft die vijandschap natuurlijk uiteindelijk als hij helemaal sterft. Ja, dan zal je dus niet vanwege je, dan zal je vanwege je ongeloof veroordeeld worden en daarmee al je zonden ook toegerekend worden. Er is nu geen reden dat mensen zeggen, ja, God die rekent mij de zonde toe. Nee, dat doet hij helemaal niet. Dat doet hij absoluut niet. We leven nu in de bedeling van genade, waarin hij leert van Jood nog Griek. En genade zij u en vrede van God onze Vader. Dat is Gods houding nu, omdat hij de wereld met zichzelf verzoend heeft. Dus we lezen ook heel duidelijk, als hier, even kijken hoor, ga met mij even in de Romeinen 5 vers 8. Ja, die zocht ik. Romeinen 5 vers 8. Nou, hij zegt de wereld met zichzelf verzoend heeft, en dat heeft hij natuurlijk gedaan. De liefde voor ons, weten we in vers 8, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Nu. Dus als hij hier staat, hij ziet hier staan zijn liefde, hij heeft zich aan het kruis gegeven voor ons zondaars, voor vijanden, ja? Ben je een vijand? Niemand had hem nog aangenomen, maar hij heeft zijn leven wel gegeven voor de zondaar. En dat is wat er staat in vers 10. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoon. Betekent dat je dan gered bent? Nee, God heeft de wereld met zichzelf verzoend, de vijanden, ja? Dat is één. Maar dan staat er, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dus als je eenmaal je hebt laten verzoenen, ja, dan ben je behouden van de toorn, maar je zal ook behouden worden door zijn leven. Dat is Romeinen 6. Ja, dat als je kijkt in Romeinen 6 daarnaast, vers 9, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Zie je het? Dus als je terug naar Romeinen 5 vers 10 gaat, dus indien wij vijanden zijnde, dus de vijanden met God verzoend zijn. Dus God heeft zich met hun verzoend. Maar dat betekent nog niet dat je gerechtvaardigd bent, je gered bent. Veel meer, dat door de dood van zijn zoon, dus dat is op kruis gebeurd, verzoend zijnde zullen wij behouden worden door zijn leven. Dus als je hebt laten verzoenen, dan zal je behouden worden door zijn leven. Nou, dat is de opstanding. En dan zie je vers 11. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Nou, dat is iemand die heeft zich dus laten verzoenen. Ja? Je krijgt de verzoening niet automatisch. Ja, dat zegt 2 Korinthe 5 ook. Je moet je laten verzoenen. En wat we hier duidelijk zien is, dat verzoening, als we dat lezen, God heeft zich met de wereld verzoend, dat je niet gereed bent. Ja? Het is algemene verzoening. Het is voor iedereen. Maar het betekent niet dat je gereed bent. Je moet je laten verzoening. En dan ontstaat een vergeving natuurlijk. Een belangrijk punt hoor, want dit wordt veel gebruikt en mensen worden daardoor in verwarring gemaakt. Omdat ze dat verschil niet zien. Nou, oké, dus als wij verder gaan. Het verschil tussen Jood en Heiden, Efeze 2, ja? Dus dat is de verzoening tussen Jood en Heiden. Er was dus die vijandschap, dus ze hebben de verzoening van de wereld. Dat is opgeheven, want Israël is in ongehoorzaamheid besloten en daarom kon God de wereld met zichzelf verzoenen, want iedereen is in vijandschap met God, ook de Jood. Dan zien we de persoonlijke verzoening, hè, dat mensen moeten zich met God dan laten verzoenen. Hè, dan ontstaat de persoonlijke verzoening. En dan zien we de Efeze 2 vers 16, wat het gevolg is ook nu, en dat heeft allemaal in het begin te maken, dat God de wereld met zichzelf verzoend heeft, dat nu ook in deze bedeling tussen de vijandschap tussen de Jood en de Heiden ook weg is. En dat is wat we lezen, dus wat we net ook in Efeze 2 lazen. En in 16, dat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen. Zie, dus je bent met God verzoend, maar ook in het lichaam beiden verzoend. Door het kruis de vijandschap daaraan gedood hebbende. Dus de vijandschap, dat kruis, de wet is natuurlijk weg. En de vijandschap met God is ook weg. En dat is door het kruis gebeurd. En dat is belangrijk dat we dat zien. Want we spreken over nu, hè. Dat is nu gebeurd. Want in vers 13 zegt hij, maar nu in Christus Jezus. Want eertijds was het zo, maar nu. Vers 14, deze beide heeft hij één gemaakt. Dat heeft allemaal te maken in deze bedeling der genade. Nou, hoe was het dan eerst? Nou, Paulus zegt, door het kruis. Dus het resultaat nu is, ja, met beide één gemaakt, hè, is één Jood plus Heiden, één samen is één. Het is geen twee. Maar we hebben ook te maken met de tijd eertijds en zometeen na ons, als wij zijn opgenomen. Dan heb je weer één Jood plus twee Heiden is één Jood, twee Heiden. Het verschil blijft, ja. Is niet meer die beide één gemaakt. Dus als Paulus zegt hier door het kruis, dat geeft dus duidelijk aan dat het niet aan het kruis gebeurd is wat hij vertelt. We hebben het al eens vaker over gehad. Maar als we over profetie spreken, dan spreek ik wel over aan het kruis. Want dat was waarvoor hij aan het kruis stierf. En toen hij zei het is volbracht, dan deed hij de werken van de Vader, de wil van de Vader. En hij volbracht waar de schriften over schreven, dat laatste net met Handelingen trouwens nog, dat hij moest lijden en hij zei opstaan uit de dood. En voor wie kwam die? Voor het volk Israël. En toen zei hij het volbracht. Kijk, het was God. Het was verborgen bij God. Dus God wist aan het kruis, zo meteen de apostel Paulus openbaar ik, via zijn zoon. Hij wacht eventjes, we hebben nog een ander plan. Een verborgen plan, waarvoor hij ook aan het kruis gestorven is. Maar dat is te zijner tijd pas geopenbaard. Dus daar spreekt Paulus hier, wat ik nu vertel, dat die beiden met God in één lichaam verzoend zijn. Dat is door het kruis, dat is door de verkondiging, zoals ik de inhoud van het kruis verkondigd, wat daarvoor nooit bekend is gemaakt. En ten tijde van dat Paulus nog niet daarmee bekend, dat Paulus nog niet was. Kijk in Hebreeën 9 vers 15. Dan was dat dus eertijds en zometeen in de toekomende eeuwen. Dan spreken we over, nou de brief van Hebreeën is in Hebreeën geschreven, toch? Dus het is niet aan het lichaam van Christus. En wat zegt hij in 9 vers 15? En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Degenen die geroepen zijn, de beloftenis, dat eeuwige erf ontvangen zou. Hebreeën 9 vers 15. Nou, aan wie was de wet gegeven? Ja? Uiteindelijk is, Paulus zegt, alle mond is gestopt. Maar de wet was in Israël gegeven. Aan wie was die waren verbonden gesloten? Met Israël. En dan zie je, aan het kruis, ja, de overtredingen die onder het Eerste Testament waren, ja, die zijn verzoend. En zo praten we over Israël. Eerst Israël, maar wacht even, dan gaan we 1 Johannes 2, ja. De heiden moet natuurlijk ook, uiteindelijk straks natuurlijk ook, verzoend worden door het bloed van de Heer Jezus Christus, ja. En dat is ook zo. Kijk, in 1 Johannes 2 vers 2, dan zie je, en hij is een verzoening voor onze zonden. En aan wie schrijft Johannes? Aan de kleine kudde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Nou, dat is weer het verschil, zie je? Eerst Israël en dan de heiden. Je ziet het ook trouwens staan in 4 vers 10. 4 vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Nou, als wij lezen de brief van Paulus, verzoening voor onze zonden, dan denken wij gewoon aan iedereen. Ja? Van alle gelovigen in het lichaam, Jood en Heiden. Maar zo denkt Johannes niet. Ja? Die denkt hier voor onze zonden, voor de gelovige kleine kudde. Maar wat is de taak van het Israël? Zodra zij eenmaal totaal gered zijn, dan gaan zij de wereld in om dat evangelie ook aan Heiden te verkondigen. En dat is het verschil. En dan zie je dus, dat is aan het kruis. Dus hoe werden de zonden nou vergeven in het Oude Testament? Hoe kreeg je daar verzoening? En als je verzoening had, dan kreeg je natuurlijk vergeving, ja? Nou, de offers werden gebracht. Maar was het ook definitief weg? Dat is nou net het punt. Nee. Want de offers werden wel gebracht, maar je moest elke keer opnieuw. De grote verzoendag was de grote verzoendag. Voor wie was die? Voor het volk Israël. En de heiden, die ook die God van Israël wilden kennen, die gingen dan ook naar die dag. Kijk, maar met Pinksteren, dat was dan Pinksteren, maar goed, het God van elk feest, er zaten Joden, maar ook Jodengenoten. Ja? En dat gold dan ook voor hun natuurlijk. Maar het was in Israël. Het was in de tempel. Het was daar. Dus die grote verzoendag kwam elk jaar weer terug. Met andere woorden, de zonden werden bedekt. Maar ze werden niet volledig weggenomen. Dat kwam elk jaar, ben je weer aan herinnerd, dat je die zondaar was. Dus die wortel, waar we het net over hadden in het eerste gedeelte, die was niet weg. Nou, het is Paulus die dat dus openbaart, ja, in Romeinen 3 vers 25. Ik denk al 10 voor 1, maar dat is nog de oude tijd. Ja. Ik schrok al. Ik denk, heb ik het helemaal niet in de gaten. Maar Romeinen 3 vers 25. Kijk. 3 vers 25. Christus, welke God voorgesteld heeft. Tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Hoe was het in het Oude Testament? De verzoening. Ja, dat bloed dat werd dan gesprenkeld. Bij die, achter het voorhangsel. Ja, bij de ark. Op dat verzoendeksel. Daar vond de verzoening dan plaats. Maar het was allemaal een beeld. Dat was namelijk bloed van stieren en bokken. En zo is Christus eigenlijk dat verzoendeksel. Dat is hij voor hun en dat is hij eigenlijk natuurlijk voor ons ook. Want de ontmoetingsplaats was natuurlijk daar. Ja, bij die, waar God achter het gordijn zat en waar dat bloed gesprenkeld werd. Nu is de ontmoetingsplaats is gewoon Christus zelf. Ja? Maar hij is het verzoendeksel in feite. Het is zijn bloed. Kijk. Door het geloof in zijn bloed. Dus God heeft nu geloof in dat bloed van zijn zoon. Dat is het enige bloed wat de mensen nu werkelijk de verzoening kan geven. En dan tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Kijk, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En hoeveel mensen denken niet aan hun zonden die tevoren geschied zijn. Oké, ik ben tot geloof gekomen, mijn zonden zijn vergeven. Maar nu, de rest van mijn leven, ja, dan moet ik elke keer vergeving vragen. Want ja. Nou, jij spreekt hier over de zonde tevoren, voordat Paulus kwam. Die onder het Oude Testament gegaan zijn. Alle Oude Testamentische geloven voor Paulus. En ook met handelingen, die begin voor Paulus kwam. En dan zie je in vers 26, dat is wat Paulus openbaart voor het eerst. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Nou, dan spreekt hij over ons. Ja. Dus, hier zie je eertijds. En in vers 26 spreekt hij over nu de bedeling der genade. Het is Paulus die dat openbaart. Dus de zonden zijn, we zijn verzoend. En al onze zonden zijn vergeven. Door Christus. Nou, het laatste punt is de verzoening van alle dingen. Het onderwerp is namelijk verzoening. Volgende keer gaan we in 2 Korinthe 5 verder. Over de opdracht. Ja? Want wat is de grote opdracht? Ja, bekeert u, laat u dopen, ja, gaat de wereld in. Paulus zegt, laat u met God verzoenen. Ja, dat is de opdracht van ons voor vandaag. En maar dat gaan we volgende keer doen. Nu gaan we over het laatste punt van de verzoening praten. En dan gaan we naar Colossense. En dat is de verzoening van alle dingen. En daar heb ik een tijdje geleden ook iets over gehoord. En dan denk ik, ja. Je kan natuurlijk 1 tekst pakken en die duik pakken. En dan ga je er een heel verhaal aan ophangen. Maar we moeten zeker met dit ook de context in de gaten houden. Want als we lezen in Colossense 1 vers 20. Colossense 1 vers 20. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Hem, door hem zeg ik. Alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. Nou, daar wordt ook van gemaakt, heb ik ook gehoord, een tijdje geleden. Dus iedereen is verzoend, alle dingen in de hemel, iedereen is gered. Ja? Dus we hebben het niet eens over geloof, en dan krijg je een heel verhaal eromheen, maar het is gewoon gebeurd. Maar nogmaals, verzoening is geen behoudenis. Wat zijn al die alle dingen? Dan gaan we terug naar vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. We spreken hier over de regeringsstructuren. Ja? Het universum. God is een God van orde. En het zal allemaal, kijk, wij kijken nu in de ruimte. We zien een planeet en het is donker. Maar straks, als wij daar eenmaal geïnstalleerd zijn, ziet het er allemaal heel anders uit hoor. He, dan is die duisternis sowieso al weg. Maar de regeringsstructuren, de systemen, dat is nu in de engelenwereld al zo. Want bij de engelen, je ziet hier trouwens ook, je ziet tronen, heerschappijen, overheden, machten, dat zijn allemaal verschillende geledingen van overheden. Die waren bij de engelen van God, want je hebt Michael, je hebt Gabriel, ja, en je hebt allemaal verschillende. En dat zijn structuren en systemen, die zijn door God met zichzelf verzoend. Met andere woorden, dat betekent dat die zijn dus ook in vijandschap. Maar die worden dus niet vernietigd, want God heeft ze met zichzelf verzoend. Maar dat heeft dus daarmee te maken. Nou, en dat is dus in vijandschap. En wat is Gods plan? Dat alles wat in de hemel is, Efeze 1 vers 10, en op aarde, om alles in Christus te brengen. En daarom heeft hij ook al die dingen, die overheden in de hemelen, maar ook op aarde, met zichzelf verzoend. En wie gaan dat bekleden? Kijk, als je nu kijkt, de overheden in de machten, is gezegd, ze zijn op zoek naar leven in het heelal. Hè? Dat is voortdurend. Er worden miljarden uitgegeven en dan hoor je elke keer weer iets nieuws en dan denkt men weer iets ontdekt te hebben. En misschien is daar leven, want er is misschien wel water ontdekt. Nou, wat is nou bewijs dat er leven is ergens? Dat is de aanwezigheid van God. Ja? En niet of er water is. De aanwezigheid van God. Want God is leven. Maar buiten dat, er is leven om ons heen. Zeer zeker. Dat zijn die overheden, machten en krachten waar wij de strijd tegen hebben. Ja? En die zijn daar om ons heen. En die zijn in vijandschap met God. Maar die zijn niet met God verzoend. Kijk, en dat wordt ook geleerd. Satan wordt uiteindelijk ook. Is ook met God verzoend. Wordt dan ook gered. Nee. Alle dingen, die systemen, inderdaad, die zijn met God verzoend. Dat zo meteen, als wij zijn opgenomen in de hemel, gaan wij die verzoend zijn, gaan wij ook deel hebben in die verzoening van die structuren die daar met God verzoend zijn. Want wij gaan daar regeren. Paulus zegt toch, wij gaan toch de engelen regeren. Maar degenen die er nu zitten, die leven in vijandschap met God. Dus als wij daar zitten, die structuren blijven, worden niet vernietigd, die zijn met hem verzoend, die gaan wij innemen. Nou kijk, dat kan je heel mooi zien in vers 21. Kijk, hij heeft dus in vers 20 al die dingen met zichzelf verzoend, de hemel en op de aarde. Dus, en die op de aarde, die gaat dat bekleden? Dat is Israël. Dan zie je ook, wij gaan regeren in de hemelen. Israël gaat regeren op aarde. Ook over de heidenen. Het is Israël wat die regeringsstructuren zal gaan uitoefenen. Nou, en dan zie je, en hij heeft u, vers 21, die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Hier gaat het weer over onze persoonlijke verzoening. Zie het? Hij zegt, die overheden, die structuren, die systemen, overheidssystemen, die zijn met mij verzoend. Die zijn in staat van vrede. Ik ga ze niet vernietigen. Maar ik heb natuurlijk ook die mensen nodig die ze gaan bekleden. En die er nu zitten gaan eruit. Maar daar was ook voor nodig dat jullie ook verzoend zijn. En dat zie je ook mooi staan. Wij zijn nu ook verzoend. En dan in het lichaam zijn vlees door de dood. Omdat hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldig voor zich zou stellen. Dus door onze persoonlijke verzoening hebben wij daarom ook deel aan die verzoening van die systemen die daar zijn. Nou, en dat is het. Die vier verzoeningen komen in de Bijbel voor. Nou, en je ziet, je moet je met God laten verzoenen. Dat zien we in 2 Korinthe 5 staan. En dan ontstaat die verzoening. En dan ontstaat ook de rechtvaardiging. En dan heb je ook de vergeving. En dan komt de Heilige Geest in je wonen. Blablabla, het hele verhaal. Vanaf het moment dat je hebt laten verzoenen. En hoe laat je je verzoenen? Nou, geloof het evangelie. Ja? Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Op dat moment weer verzoend. Dus 2 Korinthe 5 vers 19. Als hij daar zegt. En daar gaan we de volgende keer over hebben. Ik lees 18 nog even voor. Ja, het hele stuk zie je. Dat heeft alles met die bedelingen te maken. Ja? We zijn in Christus nu een nieuw schepsel. En al deze dingen zijn uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus. Dus van God uit is het gebeurd. Hij heeft ons met zichzelf verzoend door zijn Zoon Jezus Christus. En hij heeft ons ook iets gegeven, namelijk de bediening van de verzoening. Dat is onze opdracht. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende op Golgotha. Hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dus al de ellende die wij zien, oorlog, hè, is allemaal geen gevolg van Gods houding naar deze wereld. De Twin Towers, straf over Amerika, wordt gezegd. Zo hoor je allerlei dingen. Het is een straf van God dat Nederland zo gaat omdat ze homofilie toelaat of huwelijk met homo's. Enzovoort enzovoort. Dus hij rekent dan de zonde toe. Gaat hij straffen? Nee. Het is nu genade en vrede. Alleen, straks is die tijd wel voorbij. En dan komt hij op het witte paard. Ja? En dan is het oorlog en oordeel. Maar dat is nu absoluut niet het geval. Nou, en wanneer is dat begonnen? In Handelingen 7 weten we, bij de val van Israël. En daardoor heeft God de hele wereld met zichzelf kunnen verzoenen, omdat iedereen in vijandschap is. Dat moeten wij zien, en dat gaan we ook zien. Maar we weten ook, we leven in de bedenkende genade, het stopt een keertje. En dan gaat God met Israël weer verder. Israël is niet afgeschreven, maar is tijdelijk samen. Het is wel de rijkdom van ons nu in deze tijd. Ja, de verzoening van de wereld. Vader, we willen u danken dat wij dit hebben mogen zien. Vader, het is een belangrijk onderwerp, de verzoening, dat we begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Het heeft ook alles met de bedeling te maken waarin wij leven, Vader. En het is een rijkdom, de volheid der heidenen ook, Vader. Maar ook zometeen zal er een volheid zijn voor uw volk Israël, zij in het koninkrijk zullen zijn en ook daar zullen met u zullen regeren over deze wereld, Vader. En met onze positie die wij hebben in de hemelen, Vader, ook daar in de hemelen is dat allemaal met u verzoend. En wij hebben, doordat wij ons hebben laten verzoenen met u, ook deel hebben daarin. En u hebt onze geweldige positie gegeven. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar alleen uit genade, omdat u ons lief had. Vader, woorden komen daarvoor tekort, dat u naar het kruis bent gegaan. Om voor onze ellendige zondaars uw leven te geven. Vader, dat we toch echt in dankbaarheid ook ons leven mogen leiden. En waardiglijk ook het evangelie zullen wandelen als echte heiligen en als echte kinderen van uw Vader. Dat de motivatie van dankbaarheid mag zijn. Heer, en dat vraag ik voor ieder van ons. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.